er meer kunnen gedaan worden. Ik denk eigenlijk wat we nu zien, voor een stuk, ook de uitwas is van jaren van een desinvesteringsbeleid, van een gebrek aan investering in de sector, wat we al jaren aanklagen. Misschien nog het meest frappante voorbeeld is heel het beleid rond de beschermingsmaterialen. De richtlijnen die zijn al meermaals aangepast. En eigenlijk moeten we daar eerlijk in zijn, en het is misschien cru om te stellen, maar die richtlijnen die vertrekken niet alleen vanuit een veiligheidsproblematiek voor de mensen, maar ook van beschikbaarheidsproblematiek. Veel van het materiaal was er niet in het begin, er is nu wel beterschap in, maar het is eigenlijk een beetje te vergelijken met te zeggen van ja, kijk tegen uw kind, van spring maar in het zwembad, ik ben de bandjes nog aan het opblazen en ik zal ze straks wel brengen.
Ja, ja.
In normale omstandigheden doet je dat niet, als een gezonde huisvader, om het zo te zeggen. Dus ja, jaren van desinvesteringsbeleid trek je ook niet op 1, 2, 3 recht natuurlijk. Het meest frappante voorbeeld is eigenlijk nog de vernietiging van een strategische stok van beschermingsmateriaal enige tijd geleden, puur omwille dat eigenlijk ja, de huurcapaciteit het huurcontract moest vernieuwd worden en omdat men het dan nodig vond om daarop te besparen, dat men dan ook maar de mondmaskers die dat wagen vernietigd heeft. Ja, die rekening krijg je nu gepresenteerd.
Dus het is vooral dan een desinvestering van en te weinig materiaal en te weinig personeel en waarschijnlijk ook een gebrek aan opleiding van veel personeel.
Ik denk dat dat ook wel klopt. Waar we zeker nu in de woonzorgcentra denk ik mee geconfronteerd worden, en Dennis moet maar aanvullen, is eigenlijk een ziekenhuiscontext. En die mensen zijn daar niet gewend. Niet alleen de bewoners, maar ook het personeel niet natuurlijk. Hè. Hoe omgaan in een omgeving waar echt een acuut infectiegevaar is eigenlijk. Een woonzorgcentra en het personeel dat daar werkt, is daar normale omstandigheden niet op voorbereid. Ook niet omgaan met die beschermingsmaterialen. Er zijn wel wat oplossingen voor gekomen door ziekenhuishygiënisten in te schakelen, mensen van de ziekenhuizen om uitleg te komen maken. Maar eigenlijk zijn dat labmiddelen. En die is ook niet structureel overal ingevoerd. Hè. Zeker niet in elke rusthuis, in de mate van beschikbaarheid.
Men reageerde soms ook in de media als men hoorde over grote overlijdens in bepaalde woonzorgcentra, dat die woonzorgcentra aan wanbeleid zouden hebben gedaan of niet de nodige maatregelen getroffen hebben. Is dat niet een soort van een extra slag in het gezicht eigenlijk, terwijl jullie al heel lang zelf vraag zijn voor meer maatregelen, meer opleiding, meer personeel, dat dan ook nog zoiets wordt gezegd, terwijl dat er duidelijk ergens anders het probleem schort.
Ja, dat klopt. Ik denk dat wij dat al genoeg hebben aangegeven, ook zelfs lokale directies, we moeten daar eerlijk in zijn. Hè? Dus om zomaar te zeggen, dat is een schuld van een lokale directie, dat is, ja, dat gaat niet op. Hè? Men heeft eigenlijk vanuit, en dat is een overkoepelend beleid, hè, van het kabinet Beke, nogal snel gedacht van kijk, we plaatsen de rusthuizen in de lockdown. Waar sommige rusthuizen eigenlijk al voorgaand zelf die maatregelen hadden genomen, maar we plaatsen ze in lockdown en we zijn er vanaf. We moeten er niet meer omzien, ze zijn veilig. Maar eigenlijk, dat is een valse veiligheid. Hè. Ja, dat personeel dat blijft binnen en buiten gaan natuurlijk, hè, dus er blijft een risico in zijn. Het is ook redelijk contextafhankelijk. Ja, het ene rusthuis had meer beschermingsmiddelen in voorraad dan het andere, of het ene rusthuis is gelieerd aan een ziekenhuis, het andere niet. Er zijn grote verschillen in. Om daar al mee te beginnen. Ook de grootte van rusthuis zien we nu dat een groot verschil geeft.
De Vlaamse regering is ondertussen sinds de verkiezing gevormd. Het is een vrij rechtsregering. En we hebben al de etsen gehad in de cultuursector onmiddellijk bij de vorming. Maar er is aangekondigd dat er overal ging bespaard worden. Dus wat staat jullie dan nog te wachten, wat oorspronkelijk was aangekondigd in feite? Want dit kan toch niet zo verder gaan?
Nee, dat is ook het gevoel bij de collega's. Het is duidelijk dat men nu echt wel verwacht dat nu op dit moment zijn we allemaal helden en elke avond om 8 uur iedereen klappen, maar eigenlijk was hier in de praktijk een heel ander verhaal al ontstaan, namelijk dat men eigenlijk gewoon waarschijnlijk weer gaat proberen op de goedkoopst mogelijke manier om tot een zogezegde efficiënte oplossing te geraken. En wel, wij zijn het echt wel beu nu.
Wat we nu zien, en daar willen we als vakbond eigenlijk op inzetten, hè. We zien nu, en dat is nog zo een fameus plan waar het kabinet recent mee is afgekomen, om de huidige crisis, zogezegd, de baas te kunnen en om de sector al wat te depaneren voor de nabije toekomst, wil men inzetten op een mogelijkheid voor een verhoogde inzetbaarheid van andere statuten in de woonzorgcentra. Project sourcing heet dat met een mooie naam, wat eigenlijk een soort verkapte interim arbeid is. Meer op dezelfde standige basis mensen in dienst nemen, maar die dan ook binnen de normering zouden tellen. Eigenlijk is dat geen oplossing. Dat zal een verdringingseffect geven, naar ons aanvoelen, van het vast personeel. Dat zet ook de deur open om bijvoorbeeld, wat die spelers werken met allemaal andere woon- en arbeidsvoorwaarden. Dat zal ook druk zetten op de bestaande woon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel in de zorg. Dus voor ons is dat geen oplossing. Ik vind dat ook een bijkomende kaakslag eigenlijk om personeel dat zich nu dagelijks aan het inzetten is, dat ze nu met dergelijke plannen komen. Voor ons is het duidelijk in de sector. Een premie, dat is allemaal mooi, applaus, dat is leuk. Maar wat die sector al jaren nodig heeft, zijn duurzame investeringen. En met investeringen bedoel ik dan vooral betere woon- en arbeidsvoorwaarden. Er is recent nog een studie is gekomen dat de gemiddelde werknemer in een woonzorgcentrum verdient ongeveer €400 bruto minder dan een gemiddelde werknemer met hetzelfde opleidingsniveau, hè, in andere sectoren. Hè. Dus dat is toch niet weinig, €400, denk ik dan. Dus betere woon- en arbeidsvoorwaarden om dat statuut, dat die job terug aantrekkelijker te maken, om terug mensen te motiveren om die job te kiezen. Hè. Mensen die gaan studeren, dat die terug in die pool komen om actief te worden. Want het is inderdaad, zoals Dennis zegt, ze hangen niet aan de bomen, hè, om te wachten. Dus we moeten eerst mensen terug motiveren om in die sector te gaan werken. Dus woon- en arbeidsvoorwaarden. Twee, inzetten op opleiding. Dat mensen voldoende opgeleid zijn om die crisissen ter baas te kunnen en dergelijke. En het derde luik zal zijn, ook investeren in maatregelen die werk en privé te goede komen. Hè. Goede contracten, voltijdse contracten met stabiele uurroosters. Dat ook de aantrekkelijkheid en de werkbaarheid van die jobs in die sector ten goede moet komen.
Het is vandaag 1 mei, dus we kunnen niet voorbij gaan aan de strijdbaarheid. Gaan er ook, ja, we zitten hier in het rood omringd. Hè. Denken jullie dat er ook nieuwe soorten van actievoeren komen door de coronacrisis of door juist die problemen die jullie al hebben gesteld, dat het altijd moeilijk is vanuit een zorgfunctie om op straat te komen? Denken jullie dat daar iets zal wijzigen?
Creatief mee moeten leren omgaan, denk ik. Iedere vorm van actie uiteindelijk heeft hetzelfde doel. Als er niet genoeg druk komt met een actie, zal er niets veranderen. Dus met puur, ik denk als je in de zorg iets wilt veranderen en het zal beperkt moeten blijven tot digitale acties, gaan we niet komen, denk ik. Maar inderdaad, 1 mei vandaag, de eerste keer in 11 jaar ondertussen, denk ik dat ik geen stoet kan
maken. Dat we binnen zitten.
Ja, dat doet een beetje pijn in mijn hart om te zeggen, maar laat ons... In ons hart vieren we wel, Dennis, maar een uitgesproken dag. En ik kom eigenlijk terug een beetje op wat u hier net zei, met een brede solidariteit. De dag, denk ik, om onze sociale zekerheid nog eens in de kijker te zetten. Zekerheid voor morgen, ik denk dat dat absoluut belangrijk is. En we moeten, denk ik, blijven inzetten op die sociale zekerheid intact te blijven. Want uiteindelijk is het de sociale zekerheid die mee en voornamelijk de zorginstellingen financieren. Als we dat systeem niet overeind kunnen houden, zal er helemaal geen beterschap in de sector komen.
Hebben jullie bepaalde eisen extra... Een essenpakket gemaakt voor als de politiek terug op zijn plooi komt en het crisisgedeelte terug naar normaal gaat.
Nu, ik denk niet dat we gaan wachten tot de politiek terug op zijn poten komt, maar vanaf het moment denk ik dat er in de sector wat marge is. We zijn er nu in volle voorbereiding al van. Ik hoop toch dat het voor iedereen duidelijk is dat de situatie zoals ze nu is, dat die niet op lange termijn eindt.
Houdbaar
is, inderdaad. Dus er moet iets gebeuren. En ik heb het er straks al gezegd, wij zullen vooral willen inzetten op 3 laken. Dus namelijk het verbeteren van het statuut van die mensen, de woon- en arbeidsvoorwaarden, om die job terug aantrekkelijk te maken, om een instroom te genereren van mensen terug, zodat er toch parallel een aantal personeelsleden naar boven kan. opleiding voor die mensen, voor die crisissen, voor daarmee om te kunnen natuurlijk, hè, en ook met die beschermingsmateriaal om te kunnen. En ten derde, ook de nodige maatregelen om opnieuw die balans voor het privé in evenwicht te brengen. Dat is terug een laagse aantrekkelijkheid, maar ook inderdaad het sociaal aspect, dat is enorm belangrijk. Ik denk, vanaf het moment dat we kunnen, dat we op die dingen zeker moeten inzetten. En natuurlijk, maar dat is een paal boven water al jaren, meer volk op die werkvloer blijft noodzakelijk.
Maar je voelt zo al aankomen dat ze inderdaad gaan opteren voor die verhoogde inzetbaarheid van andere statuten, hè, waardoor dat ze met de druk eigenlijk nog gaan
opvoeden. Ja, maar dat is eigenlijk een valse
oplossing.
Dat is eigenlijk een valse oplossing, want inderdaad, je moet die mensen dan ook nog op die manier kunnen aanbieden, maar ze zijn er niet.
Ja, dat zullen mensen zijn die minder op de hoogte zijn van de sector, nog minder opleiding hebben genoten, nog minder in vaste teams werken, nog slechtere voorwaarden hebben, de druk op hen zal groter zijn.
Ja. Maar niet alleen dat, er is ook een risico op op schijnzelfstandigheid. Als morgen de helft of een derde van uw equipe bij wijze van spreken bestaat uit zelfstandige verpleegkundigen, zorgkundigen, ik vind die mensen dat.
Zoals in Nederland bijvoorbeeld.
In hoeverre kun je dan ook spreken dat die mensen effectief wel zelfstandig zijn? Dan zijn je eigenlijk al meer naar een systeem van schijnzelfstandigheid aan het gaan en is dat puur weer een besparingsoperatie geweest. Het komt ook de kwaliteit niet ten goede van de zorg, we zien dat nu al. Als noodoplossing wordt nu al dikwijls gebruik gemaakt van interimarissen. En ik, nogmaals, dat is geen verwijt naar die mensen toe. Ik gun die dat als dat hun keuze is. Maar wat je ziet op de werkvloer, is dat dat een externe is. En eigenlijk geen binding heeft met dat huis, dat personeel en die bewoners. En eigenlijk telt hij maar mee voor een halve kracht. En staat het u niet aan, dat is een goed recht, want dan komen ze de nacht van die gewoon niet meer. Hè? Maar dat zet een enorme druk op die vaste equipe. En we hebben ook, dat is een vrees van ons, dat heet ook met een chique naam cherrypicking, dat die externe, door de macht dat ze eigenlijk hebben, omdat een zelfstandig intermaris kan inderdaad zeggen, als dat hier zo zit, kom ik morgen niet meer. Hè. Dat die eisen gaan stellen, van
zij gaan de betere shiften krijgen en het vast personeel
absoluut, omdat ze die macht hebben om dat te kiezen. Dus dat is ook een vrees. En dat zou voor dat komende druk op die vaste equipe zorgen, dat denk ik zeker niet de bedoeling is van dat.
Minister Beke. De afgelopen weken zijn wij door zowat iedereen genoemd als helden. Maar eigenlijk willen we dat niet zijn. Wij willen gewoon ons job doen. We willen gewoon behandeld worden als volwaardig personeel. Wij willen betere loon- en arbeidsvoorwaarden, zodat wij ons werk op een goede, kwaliteitsvolle manier kunnen doen. Betere loon- en arbeidsvoorwaarden, dat is wat wij vragen. En wij hopen dat na deze coronacrisis dat in orde komt.